PNL, DLO, PNL Delta Lima Oscar Veldhoven. Om te beginnen nog even terugkijken naar de CubeSats die onlangs gelanceerd zijn. Inkoens PF, Ubacusat en Irazu. Inmiddels is toch echt wel duidelijk dat Ubacusat dus een ander nummer moet krijgen dan wat oorspronkelijk bedoeld was. Ubacusat is dus echt 43467 en 1KUNSPF is 43466. En dat is nog steeds niet in orde in de officiële database. Irazu is wel goed, 43468. En in amateurkringen is dat inmiddels wel bekend, maar toch moet nog even gecorrigeerd worden in de officiële omgevingen. Goed, los daarvan. De digitale communicatieconferentie van ARRL en TAPR samen, die daar zitten ze te vragen om verhalen die daar gepresenteerd kunnen worden. Voor eind juli moeten die binnen zijn. Conferentie is in Albuquerque in New Mexico, 14 tot en met 16 september, voor de liefhebbers. Ja, dan is er nog een AAQ workshop, Academy of Aerospace Quality, op 7 september bij NASA, maar goed, dat is allemaal een beetje buiten ons gebied, neem ik aan. China organiseert een microsat symposium. En dat gebeurt 18 tot en met 20 november in de Noordwestelijke Polytechnische Universiteit, Xi'an in China. En daar gaan ze alle mogelijke zaken rond microsatellieten en nanosatellieten zoals CubeSats behandelen. En daar is ook iedereen welkom. Verhalen graag voor eind augustus insturen. En dan zal dat een heel interessant gebeuren moeten worden. Nou, verder nog wat awards toegekend, maar dat is vooral voor Amerikanen interessant. Nee, hier verder niet zoveel dan het nieuwste bulletin. AMSAT NA is overgestapt naar een andere Facebook pagina voor de liefhebbers. Verder hebben ze kandidaten nog steeds nodig voor de verkiezingen van een nieuw bestuur van AMSAT NA. Vragen ze nog om geïnteresseerden. En ze hebben in de AMSAT online store, de winkel, weer wat items die ze voor het eerst geïntroduceerd hadden tijdens de Hamvention. Zoals de bekende Amerikaanse items zoals baseball patches, t-shirts, golfshirts en dat soort dingen. Voor de liefhebbers. Verder is voor ARIS in de VS een groep scholen, 7 scholen, zijn geselecteerd voor de volgende fase. Fase 2 van het selectieproces. Waarbij ze dus gedetailleerdere plannen kunnen gaan maken wat ze willen met hun eventuele ARIS-verbinding met het Space Station. Ja, er zijn ARIS-verbindingen geweest de afgelopen weken. Eigenlijk zo'n beetje allemaal via een telebridge, omdat Space Station 's nachts voorbij kwam, maar dat was niet zo handig. Dus dan moest het even verschoven worden. Maar er zijn op dit moment zo gauw geen bekende nieuw geplande ARIS-verbindingen. Dus voorlopig even rustig. De voorzitter van AMSAT NA, Joe Spears, K6WO, die heeft weer een artikel gepubliceerd over de activiteiten van AMSAT NA, genaamd Apogee View. En dat kun je dus ook weer nalezen. Een NASA astronaut, Drew Morgan, een nieuwe astronaut die over een tijdje naar het Space Station zal vertrekken. Die heeft zijn amateurmachtiging gehaald inmiddels. Hij heeft de call KI-5AAA gekregen. En die zal dan later met Luca Parmitano, KF5KDP en Alexander Svortsov naar het Space Station vertrekken voor een verblijf van zowat een half jaar. Met de HAM-video, het digitale ATV-zender in de Columbus-module van Space Station zijn wat problemen, zoals al eerder gemeld. Hè. Die was uitgeschakeld. Ze hebben begin juni, als het goed is, een test uitgevoerd met die zender. Hebben ze astronauten zover gekregen dat ze even tijd hadden om die zender uit en aan te zetten en kabels te verwisselen en dat soort dingen. Om te kijken wat er nou precies aan de hand was. Ik heb verder nog geen resultaten gezien van die test. Dus wat daar precies aan de hand is, is niet helemaal duidelijk. Maar goed. Verder zijn er weer een paar CubeSats die binnenkort gelanceerd gaan worden. Eentje is de CubeSat EnduroSat van Bulgarije. De eerste CubeSat van Bulgarije die is in het Space Station aangekomen op of na 21 mei. Want die was mee gelanceerd met een ruimtevrachtschip van Orbital ATK, die overigens inmiddels anders heet, maar goed. De Cygnus die bevatte dus een aantal CubeSats, zowel aan de buitenkant als ook in de CubeSat, of in de Cygnus. En die Bulgaarse CubeSat die is nu aan boord van het Space Station en die zal dan binnenkort vanuit het Space Station gelanceerd worden in de komende weken. Dat moet een CubeSat worden die een 1 unit, die een bakenzender heeft op 437.050. Dat kan hier met CW of met 9600 baud GMSK AX25 data zenden. En die data kan natuurlijk ontvangen worden, doorgestuurd worden naar het grondstation. Maar er schijnt ook een mogelijkheid te zijn om verbinding te maken met die satelliet. Dan krijg je via de telemetrie een bevestiging dat die verbinding gelukt is. En daarmee wordt dus als het ware meteen een QSL geproduceerd. Dus het is niet echt communiceren via de satelliet, maar contact maken met de satelliet, zodat je met een soort robotsysteem een antwoord krijgt. Iets wat vroeger met vroegere RS'en ook wel eens gedaan werd, maar dan met CW. Maar hoe dat met deze gaat, moeten we nog even afwachten. Maar goed, dus die satelliet moet binnen enkele weken gaan verschijnen. En amateurs worden natuurlijk uitgenodigd volop mee te gaan spelen met die satelliet. De Russen hebben overigens ook een paar CubeSats naar het Space Station, die wordt binnenkort gelanceerd. Er zijn twee Russische CubeSats, dat zie je niet vaak. En dan gaat het om Sirius Sat 1 en Sirius Sat 2. Sirius Sat 1 die zal zich identificeren als RS-13S. En Sirius Sat 2 wordt dan RS-14S. En die Sirius Sat 1 die komt dan op 435.570 en Sirius Sat 2 op 435.670. De satellieten zijn nu zo'n beetje klaar en die zullen op, als het goed is, 10 juli gelanceerd worden met een Progress ruimtevrachtschip naar het Space Station. En dan zullen ze in augustus tijdens een Russische ruimtewandeling worden gelanceerd met de hand door Russische cosmonauten aan de buitenkant van het Space Station. Dus er ontstaan weer wat leuke nieuwe mogelijkheden. Even kijken voor we andere dingen gaan doen. Dan is vorig weekend ook de Ham Radio 2018 Hamvention geweest in Friedrichshaven, bekende jaarlijkse gebeuren. Er was onder andere ook een lezing weer over Suhal 2, de geostationaire amateursatelliet, die eigenlijk zo'n beetje klaar is. De korte samenvatting van het verhaal is eigenlijk: de satelliet is helemaal voltooid, hij is getest en hij kan nu elk moment opgestuurd worden naar de lanceerbasis. Als de lancering zover is. Maar daar is het nog op wachten. Er is officieel nog steeds geen lanceerdatum vastgesteld. Het officiële schema zegt wel voorlopig iets van augustus, maar dat is nog helemaal niet zeker. Dus voorlopig even afwachten. Maar aan de satelliet zal het niet liggen. Die is gewoon klaar. Die is beschikbaar. En kan zo gelanceerd worden. Ja, nou, het grote nieuws van de afgelopen weken is natuurlijk de lancering van de eerste fase 4 satelliet. Nog voordat de eerste fase 3 in de ruimte is, hebben we al een fase 4. En dat is dus iets wat buiten een baan om de aarde gaat. En in dit geval dus om een baan om de maan. En dan gaat het natuurlijk over Longjiang 2. Er waren eigenlijk twee satellieten gelanceerd. Ongeveer identiek. Longjiang 1 en Longjiang 2. Helaas is Longjiang 1 verloren geraakt, zullen we maar zeggen. Die is fout gegaan bij een baanmanoeuvre. Dus die is gewoon kwijt. Er zijn wel geruchten verspreid de afgelopen weken dat die toch nog ontvangen is op bepaalde frequenties, maar er is geen enkel bewijs voor en dat kunnen we wel beschouwen als nepnieuws. Dus Longjiang 1 gewoon verloren, die is weg, die kunnen we vergeten. Longjiang 2 die doet het op zich goed, nou bijna helemaal goed. Die is dus op, wat was het, de 25e juni in een baan om de maan terechtgekomen. Hoge elliptische baan. En die wordt sindsdien getest. Klein probleempje is dat de temperaturen aan boord een beetje hoger zijn dan gepland. Waardoor ze de zenders niet zo lang aan willen hebben verdere verwarming tegen te gaan. Maar er worden dus wel volop testen uitgevoerd met de downlink zenders. Voor het grondstation is het beste te kijken naar de downlink op SHF. 22 zoveel, ja, de 2275.222, hoewel anderen zeggen 2275.224, maar goed, daar in de buurt zit hij met de S-band downlink en die is wel heel veel of zelfs permanent ingeschakeld. Maar de 70 centimeter downlink zenders, die voor ons dus het interessantste zijn, die zijn maar beperkt ingeschakeld. En dat gaat meestal in blokken van enkele uren. Dus dat wordt niet al te lang achter elkaar ingezet. En dat doen ze zo één keer per dag of één keer in de twee dagen. Één of twee blokken van twee uur. Of soms maar één uur dat de zender ingeschakeld wordt op één van de frequenties. Of allebei of afwisselend enzovoort. De eerstkomende uitzendingen, die zijn vanaf middernacht straks 0 uur tot 2 uur onze tijd. Maar ja, dan is die buiten ons bereik, als ik het goed heb. En verder morgen ook twee blokken later, dus van 8 uur tot 10 uur onze tijd. 8 uur tot 10 uur morgen vroeg. Dan is de downlink ingeschakeld op 70. Dan zit hij in het zuidoosten, vrij hoog. En dan klimt hij in die periode van zo'n 30, 35 graden naar zo'n 45 graden elevatie. En dan moet je hem wel kunnen ontvangen. En verder later morgen weer een blok van 2 uur zal die ingeschakeld zijn van 16 uur tot 18 uur onze tijd. En in die periode zit hij laag in het westen. Op weg naar, naar de ondergang, of naar de LOS. Dus dan begint hij net boven de 20 graden en zakt hij naar graden 6, 7. Boven de horizon in de westelijke richting. Dus als je het dus wil proberen, kun je kijken of je hem morgen kunt ontvangen. Er zitten dus verschillende modulatiemogelijkheden. Meestal wordt nu gebruik gemaakt van GMSK met 250 bits per seconde. Dus zeg maar een langzaam signaal, maar dat moet natuurlijk bij dit soort zwakke signalen, want anders als je met grote bandbreedte gaat werken en dus hoge snelheden, wordt het allemaal veel te moeilijk. Dus er wordt bewust met een smal, traag signaal gewerkt. En dan kun je dat gaan proberen te ontvangen. Er zijn al aardig wat stations geweest die het voor elkaar hebben gekregen. Om telemetrie niet alleen te zien, maar ook echt te decoderen. En er zijn er wat aardige experimenten bezig. Onder andere met het grondstation in Beijing in China natuurlijk. Met een 12 meter paraboolantenne. Maar ook met de Dwingeloo-telescoop met zijn 25 meter paraboolantenne. En die zijn ook al heel wat passages bezig geweest om Longjiang 2 te ontvangen. En die hebben natuurlijk een keihard signaal. Dat is geen enkel probleem. Die kunnen alles goed decoderen en de data doorsturen naar India. Of naar China natuurlijk. Ze willen ook een VLBI-experiment doen, daar zijn ze mee bezig inmiddels. Zodat ze met hele nauwkeurig getimede signalen in Dwingeloo en in Beijing gaan proberen die te combineren. En op die manier ook wat metingen te doen. Dus er komen allerlei interessante experimenten uit. Intussen wordt er volop gemeten en gerekend aan de baan van de van die satelliet om de maan. En dat is nog best een heel gedoe, omdat de baan niet stabiel is rond de maan. En dat komt natuurlijk omdat de maan zelf niet al te veel zwaartekracht heeft. Maar de aarde wel, en die zit niet zo ver weg, dus die zit flink aan die baan te trekken. Dus die elliptische baan die verandert voortdurend een beetje. Het apogeum en het perigeum, ja, dat heet dan daar niet zo. Hè? Dat is perilune en apolune, die veranderen voortdurend. Het is een beetje hoger en lager. En de excentriciteit verandert dus ook. De baanhelling verandert ook. Het is voortdurend opnieuw meten wat het is. Op dit moment, zeg maar vandaag, is het perilune hoogte is 485 kilometer zo'n beetje. En het hoogste punt, apolune, is 13.509. En de baanhelling 24,6. De inclinatie 24,6. In die baan om de maan. Maar die getallen veranderen voortdurend een beetje. Elke dag scheelt dat weer. In de apolune scheelt dat enkele tientallen kilometers. Perilune iets minder. En ook de baanhelling die verandert steeds. Die loopt geleidelijk op. Die was eerst bij 21 en nu zit hij al bij 24 graden. Dat zijn allemaal van die dingen die gebeuren in die baan. De Chinezen zijn voortdurend bezig met ranging metingen, dus afstandmetingen met de S-band signalen. En verschillende amateurs zijn bezig met dopplermetingen en ook die kunnen gebruikt worden om de baan een beetje te bepalen. Er zijn wat amateurs heel interessante dingen aan het doen op dit gebied. onder andere de Daniel EA3 GPZ, die heeft een enkele interessante blogposts geproduceerd de afgelopen dagen over het hele gebeuren rond de baan van de Nongshan 2 en de baanparameters. En hij heeft precies nagerekend hoe dat allemaal gegaan is, ook met de manoeuvres die uitgevoerd zijn om de satelliet in de baan om de maan te krijgen en zo. Daar heeft hij GMAT ook voor ingezet. En dat blijkt opvallend nauwkeurig te werken. Sterker nog, het komt erop neer dat de berekeningen die we nou met GMAT zitten te doen, eigenlijk een stukje nauwkeuriger zijn dan de metingen die de Chinezen aan het doen zijn en de berekeningen die zij uitvoeren met de software die zij gebruiken. Dus wij zitten nog nauwkeuriger te werken dan zij. Maar goed, het verandert toch voortdurend, dus elke keer moeten weer nieuwe baanparameters worden opgemeten en gepubliceerd. Nou, dat gebeurt dus ook. Om de twee dagen komt er vanuit China weer een nieuwe tracking file met nieuwe baanparameters en dan kunnen we dat steeds weer gebruiken om onze eigen software te updaten. Dat doe ik dan ook steeds met het GMAT script wat ik daarvoor gepubliceerd heb. Elke paar dagen zorg ik weer dat de baanparameters die daarin zitten weer up-to-date zijn. Inmiddels heb ik het script ook iets uitgebreid zodat je wat meer grafische mogelijkheden met meer views hebt in het programma. Dat je mooi kunt zien hoe die baan eruit ziet, vanuit bijvoorbeeld gezien vanuit de aarde. En dan zie je dus hoe die ellips ten opzichte van de maan staat. Het hoogste punt, het Apollune punt, dat staat nu zo'n beetje naar de aarde toegericht. Nou, iets onder de aarde gericht eigenlijk. En het Perilune punt zit dus elke keer achter de maan. Dat kun je dus ook met GMAT allemaal keurig uitrekenen wanneer je de signalen kwijt zult raken, omdat de satelliet even achter de maan verdwijnt. Nou, omdat dat nu gebeurt bij het perilunepunt, is dat een korte tijd natuurlijk. Hè. Dat is heel kort even verdwenen, want daar heeft hij een hoge snelheid. Maar de komende dagen gaat die baan draaien. Of althans, eigenlijk komt het erop neer dat de maan om de aarde draait. Eén keer in de maand. En de baan blijft ongeveer in dezelfde stand staan. Niet helemaal. Maar dat betekent dus dat je ook de totale ellips één keer in de maand helemaal om zijn as ziet draaien. Dus over een week dan zitten we tegen de zijkant van de ellips aan te kijken. En een week later kijken we tegen het perilunepunt aan. En dan ziet het er allemaal weer anders uit. Dus het is elke keer weer grappig om die berekeningen uit te voeren en dan te kijken hoe de wereld er dan uitziet op dat moment. Nou, op die manier kunnen we dus spelen met de berekeningen en met het trekken van de satelliet. Ook uitrekenen wanneer die achter de maan verdwijnt. Alles is mogelijk. En nou kunnen we dus ook gaan proberen met verschillende stations om de data te ontvangen. Nou, die 250 baud en af en toe ook 500 baud downlink, die is wat moeilijker. Daar heb je wat steviger signaal voor nodig. Maar ze hebben ook nog JT4G, een van de WSJTX modus. Die is al een paar keer beloofd, maar voor zover bekend is hij nog steeds niet ingeschakeld. Maar dat gaat wel binnenkort gebeuren. En het mooie daarvan is dat die met veel eenvoudiger middelen te ontvangen moeten zijn, die signalen. Want met een willekeurige downlink data kun je dan komen tot min 17 dB signaalruisverhouding en een bandbreedte van 2,5 kHz. En als de inhoud van het bericht bekend is, dan kun je nog dieper gaan. Dan kun je tot min 25 dB signaalruisverhouding komen. Nou, dat is wel even heel erg diep. En dat betekent dat je dus met die software en met een relatief eenvoudig station, zonder al te veel gekke middelen, toch die JT4G downlink moet kunnen ontvangen. En dat kan dus interessant worden, want nu zijn het toch wel de iets serieuzere stations die de GMSK-data zitten te ontvangen. Maar straks met als WS JTX-mode JT4G gebruikt wordt, dan wordt het extra leuk. Ja, EA4GPZ die heeft dat allemaal uitgebreid uitgewerkt in een weblog en die rekent dat helemaal voor en dan kun je precies zien wat je mag verwachten op dit gebied. Dus dat belooft wat. Later zullen misschien nog andere experimenten worden uitgevoerd met die Longjiang 2, want hij heeft ook nog een camera aan boord waarmee hij foto's kan maken, bijvoorbeeld van de maan. En er is beloofd dat ook amateurs de kans krijgen om die camera dan te bedienen, zeg maar. Dus je kunt dan als amateur een commando sturen naar Longjiang 2 om een foto te laten maken en dan vervolgens die foto te laten downloaden. Zoiets moet later gaan kunnen. Bovendien zitten er een paar SDR-transceivers in de satelliet. En er is een vaag plan om ook misschien tijdelijk zo'n SDR-transceiver beschikbaar te stellen voor amateurs om verbindingen te maken. En dan met name met digitale spraak. Vooral 3DV experimenten zijn al een beetje in de planning. Maar dat kan nog even duren. Voorlopig gaat het nog even om testuitzendingen met telemetrie en verschillende modus enzovoorts. Dus iedereen kan vast beginnen zijn station daarop in te richten en te kijken of het mogelijk is om die downlink te ontvangen. Er zijn twee downlink frequenties op 70, 435.4 en 436.4. Die hebben allebei hun eigen antenne en die twee antennes zijn lineair gepolariseerd en staan haaks op elkaar. En dat betekent dat onder bepaalde omstandigheden, afhankelijk van de stand van de satelliet op dat moment, de ene frequentie juist heel sterk zal zijn, nou ja, relatief, en de andere heel zwak. Dus het is altijd even afwachten welke van de twee downlinks je moet hebben om een goed signaal te krijgen. Dus er zijn allerlei leuke experimenten mogelijk wat dat betreft. Verder kan er natuurlijk van alles geprobeerd worden met antennes, preamps enzovoort. En tracking hoeft misschien niet eens zo moeilijk te zijn, want heel veel mensen redeneren gewoon van och, hij zit toch bij de maan binnen 2 of 3 graden. En mijn antenne heeft zo'n grote openingshoek dat ik daar niet op hoef te letten. Dus ik zet gewoon mijn antenne richting de maan en dan komt het vanzelf goed. Nou, dat kan inderdaad. Hè. Dat hoef je niet echt gedetailleerd uit te rekenen hoe het zit. Maar het helpt natuurlijk wel als je tracking software gebruikt, want dan weet je zeker dat je de goede richting zit. Bovendien kun je zien wanneer die achter de maan verdwijnt tijdelijk. En bovendien kun je dopplerberekeningen doen, dus zodat je precies weet waar je moet zitten voor de downlink. Nou, voor elk wat wils, zou ik zeggen. Andere dingen dan. Even de amateursatellieten nog eens nalopen. Die doen het eigenlijk allemaal wel zo'n beetje als gebruikelijk. UQube 1 doet het prima, FalconSat 3, Oscar 7 steeds, mode B, bijna altijd. Oscar 92 normaal in mode UV en op zondag mode LV, zoals ook nu. Oscar 11 die was tot de middag van 7 juni in bedrijf en die is nu weer uitgeschakeld voor een periode van 10 dagen. Oscar 29 doet het prima. De XW2 satellieten allemaal, CAS 4A en B, allebei operationeel. Oscar 15 doet het goed, Oscar 73. Zoals gebruikelijk alleen in het weekend in amateurmode en eventueel s'avonds, maar ja, met de zon zoals we die nu hebben s'avonds kun je dat wel vergeten. Oscar 85 schiet af en toe in safe mode, maar normale wijze is hij dus gewoon te gebruiken. Oscar 86 ook, 88, 91, doen het allemaal prima. Oscar 84, daar is inmiddels van de week de DigiPeter weer in bedrijf genomen. Space Station hebben we afgelopen week weer een paar dagen gehad met slowscan TV beelden. En het My 75 project. En verder is het stil, geen APRS. Hoewel, jawel, er is tijdelijk ook nog even wat packet ontvangen. Nadat SSTV uitzendingen gestopt waren. Dus het leek erop dat die packet downlink het toch even deed. Nou, een beetje vreemd. Misschien was het een vergissing, maar goed. Verdere dingen. Bij de IARU wordt gewaarschuwd voor bedreigingen voor alle hogere amateurbanden, VHF, UHF en hoger. Want daar hebben andere partijen heel veel belangstelling voor. En dus wordt er gewaarschuwd van, nou, ga die nou gebruiken, anders zijn we ze kwijt. Dus echt even mee bezig zijn. Nou, verder wordt er natuurlijk volop voorbereid voor de WRC, de grote Wereldradiocommunicatieconferentie 2019. Waar wij als amateurs ook hele grote belangen hebben. Want daar wordt heel veel besloten over amateurbanden. En ja, daar moeten we toch even in de gaten houden natuurlijk. Goed. Verder in de Space Station was het een heel gedoe. Daar hebben ze een ruimtevrachtschip weer op bezoek gekregen. Een Cygnus. En daar hebben ze een bemanning, de helft van de bemanning zien vertrekken. Een nieuwe bemanning zien komen. De afgelopen dagen, dat is een nieuwe lancering geweest. Met weer drie nieuwe bemanningsleden die op woensdag gelanceerd zijn en op vrijdag aangekomen. Allemaal vlekkeloze actie, geen enkel probleem. Alles was live te volgen op internet enzovoorts. Verder even geen al te belangrijke lanceringen op korte termijn. Eind juni wordt het weer leuk. Dan komen er weer CubeSats die de ruimte ingaan, maar dat zien we dan wel. Maar op korte termijn voor ons even geen al te interessante ontwikkelingen. Even kijken, ja. Er zijn wel andere wetenschappelijke en commerciële lanceringen, maar daar hebben wij verder niet zo direct belang bij. Goed, laten we het daar even bij houden. Deze week hebben we weer even wat nieuws bij elkaar van de afgelopen periode.